Goedemorgen allemaal. Wij hebben dat gezongen met elkaar, dat wij in voor- en in tegenspoed de Heere mogen loven en prijzen. En dat kunnen we ook, omdat dat datgene wat wij zeggen en uitspreken tegen de Heere God, dat natuurlijk een realiteit is die buiten ons is. De ervaringen die je hebt, of die nu positief zijn of die nu negatief zijn in ons leven, die mogen we bij de Heere God brengen. Nou, gisteren hadden wij een hele fijne ervaring. Vrouw en ik en kinderen en de kleinkinderen. We hebben 5 kinderen. Inmiddels hebben we 13 kleinkinderen. De 14e is op komst. We zijn een dagje uit geweest met elkaar. Prachtig weer gehad. En dan voel je een rijk gezegend mens. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat het niet leuk is. Dat er tegenslagen zijn. Dat er ziekte is of andere zaken gebeuren. Maar een christen die kan dat toch en die mag er ook boven staan. En ik hoop dat u dat vasthoudt in uw leven, wat er ook op ons pad komt. Of dat nu armoede is of voorspoed is, wij mogen en wij kunnen altijd op God vertrouwen. Want hij heeft alle dingen in zijn hand. En hij bestuurt alle dingen. Wij begrijpen soms die wegen niet, maar hij leidt onze wegen. We gaan deze ochtend kijken. Het is niet zo'n gebruikelijke tekst, maar dat zoek ik vaak ook wel, omdat ik wil dat de gemeente van de Heer Jezus Christus onderbouwd is in het Gods woord. En dat we Gods woord kunnen vertrouwen. Omdat de God die dat woord heeft laten opschrijven, dat dat geïnspireerd is. En we kunnen daar altijd weer nieuwe dingen van leren. We gaan naar 1 Koningen. 1 Koningen en we gaan naar hoofdstuk 7. 1 Koningen 7 en we lezen de verzen 1 tot en met 12. Dat gaat over de bouw van het paleis van Salomo. En daar staat geschreven, aan zijn eigen huis heeft Salomo echter 13 jaar gebouwd en hij voltooide zijn hele huis. En hij bouwde het huis van het woud van de Libanon, 100 el in zijn lengte, 50 el in zijn breedte en 30 el in zijn hoogte, met 4 rijen van cederhouten pilaren en cederhouten balken op de pilaren. Verder was het bedekt met cederhout van boven op de steunberen, die op 45 pilaren rusten, 15 per rij. Er waren 3 rijen raamkozijnen en venster lag tegenover venster, 3 maal. Ook waren alle deuropeningen en posten 4-hoekig van kozijn en venster lag tegenover venster, 3 maal. Ook maakte hij een voorhal van pilaren, 50 el in zijn lengte en 30 el in zijn breedte, met een kleinere voorhal ervoor. En pilaren met een afdak daar weer voor. Verder maakte hij de voorhal voor de troon waar hij recht sprak. De rechtszaal die van vloer tot vloer met cederhout bedekt was. Bij zijn huis waar hij woonde was een andere voorhof. Meer binnen in het huis dan de voorhal. Van dezelfde constructie was het. Ook maakte hij voor de dochter van de farao die Salomo tot vrouw genomen had, eenzelfde huis als deze voorhal. Dit alles was van kostbare stenen gemaakt, gehouwen steen met een zaag van binnen en van buiten op maat gezaagd, vanaf het fundament tot de daklijst en van buiten tot aan de grote voorhof. Verder was het gefundeerd met kostbare stenen, grote stenen, stenen van 10 el en stenen van 8 el, en daarbovenop kostbare stenen op maat gemaakte gehouwen steen en cederhout. En rondom was de grote voorhof ommuurd met 3 lagen gehouwen steen en een laag van cederhouten balken. Zo was het ook met de binnenste voorhof van het huis van de Heere en met de voorhal van dat huis. Tot zover dit gedeelte uit het Oude Testament, uit 1 Koningen hoofdstuk 7. Zullen we een zegen vragen? Heer, het is goed om bij u te schuilen. U bent de onveranderlijke grote God. U overziet alles. Alles volmaakt gemaakt. We weten wat er gebeurd is in de geschiedenis. En we danken u dat het ons medegedeeld is. We kunnen het lezen. En we zien ook de gevolgen van de zondeval. Onze eigen ogen. Om ons heen. Ook in ons hart. Ik wil u bidden, Heer God, dat wij op u zullen blijven bouwen. Dat datgene wat u belangrijk vindt in het leven. En de vooruitzichten die u gegeven heeft. Dat we daarna zullen kijken. Dat we dat zullen koesteren, dat we dat zullen voeden, dat we dat woord van u tot ons zullen nemen, opdat wij vergezichten hebben in ons geestelijk leven, die overstijgen alle tijdelijke wat wij zien en wat we horen. Heere God, we worden omgeven door een wereld die steeds meer in toenemende mate alleen maar dat tijdelijke ziet. En zich in toenemende ook heel druk maakt natuurlijk om datgene wat kapot gemaakt wordt in de natuur. Daarom wil ik u bidden, Heere God, dat wij zullen vasthouden wat uw woord zegt. We hebben verantwoordelijkheden in deze wereld. We mogen dat woord van u doorgeven en ik wil u bidden, Heere, dat we de juiste perspectieven en de juiste prioriteiten zullen hebben en zullen houden. Zegen uw woord deze ochtend ook aan onze harten. Zegen de gemeente en dat de Heer Jezus Christus de eer en de lof en de prijs zal blijven ontvangen. In ons doen en in ons laten. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Er zijn heel wat mensen die dromen van een prachtig huis. Een mooi huis. Zo is het toch? En weet je, dan komen daar die reclameblaadjes, die komen door je brievenbus. Met de mooiste afbeeldingen. De nieuwste kookeilanden. Luxe badkamers. Jacuzzi's. Keuken uitbouwen. Terrasoverkappingen. Ze komen wekelijks door onze brievenbus naar ons toe. En ik kan u zeggen, dat ziet er natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk uit. Als je in zo'n mooi gedecoreerd huis en zo'n prachtige grote groene tuin kunt wonen. Maar velen van ons, die hebben die middelen niet om zo'n huis op zo'n mooie prachtige tuin te hebben. En dan wordt er nog wel eens met jaloerse blik gekeken of gedacht naar diegene die dat wel bezit. En ik kan u zeggen, dat is een geestelijk gevaar voor ons mensen. Want de Bijbel roept ons op in Exodus 20 dat wij niet het huis van onze naaste zullen begeren. God waarschuwt ons daarvoor. Omdat hij weet hoe wij als mensen in elkaar zitten. Om niet jaloers te zijn op het bezit van een ander. En wij volgelingen van de Heer Jezus Christus, wij behoren voor ogen te houden. Iedere keer die vraag te stellen. Ben ik tevreden met mijn huis en met mijn spulletjes die God mij gegeven heeft? Wat weegt er meer in mijn leven? Het verlangen om het nog mooier, nog groter te maken? Of is de zeggenschap van Jezus Christus het allerbelangrijkste in ons leven? Nou, boek 1 Koningen, dat opent voor ons een Bijbels perspectief over dit onderwerp. Het vertelt ons over het bouwproject van koning Salomo. En in deze geschiedenis is er sprake van twee huizen. Een huis voor God en een huis voor koning Salomo. En het verslag hoe Salomo zijn huis heeft gebouwd, dat zit weggestopt in een veel langer, een groter verslag over de bouw van de tempel van Jeruzalem. Als u dat terugleest, dan zie je in hoofdstuk 5 van 1 Koningen dat daar Salomo de voorbereidingen heeft getroffen voor de bouw van de tempel. En dan lees je door en dan kom je in hoofdstuk 6 terecht. In hoofdstuk 6 daar staat de actuele bouw beschreven van zowel de binnenkant als de buitenkant van de tempel. De rest van hoofdstuk 7 vertelt ons hoe koning Salomo de tempel met allerlei voorwerpen heeft ingericht. Maar de eerste 12 versen van hoofdstuk 7 beschrijven in het kort de gebouwen van de koning. En nu lijken er daar 5 gebouwen in dat koninklijke complex aanwezig te zijn. Ze staan opgetekend in onze tekst. In vers 2, kijk u maar naar de tekst. Het huis van het woud van de Libanon, dat is de eerste. In vers 6, de voorhal van pilaren. In vers 7, de voorhal voor de troon, dat is de rechtszaal. In vers 8, Salomo's eigen residentie. En ook nog eens een keer in het vers 8, het huis dat hij gebouwd heeft voor zijn Egyptische echtgenoot. Wat moeten wij nou denken van dit gebouwencomplex? Wat is de geestelijke betekenis daarvan voor ons gelovigen anno 2019? Is dat mogelijk om dat gebouwencomplex in een positief daglicht te plaatsen? Net als iedereen. Natuurlijk, koning Salomo die had een plek nodig om te wonen. En omdat hij koning was, was het ook passend dat hij in een paleis zou wonen. Het is onderdeel van zijn koninklijke waardigheid die God hem gegeven heeft. Als koning bekleedt hij natuurlijk ook een openbaar ambt. Dus in zekere zin behoort dat huis wat hij gebouwd heeft, dat behoort aan de gehele natie. Het paleis was niet alleen privé voor de koning, het had ook een functie voor het koninkrijk van Israël. Een ander belangrijk positief aspect is dat Salomo ervoor gekozen heeft om zijn paleis naast de tempel te bouwen van Jeruzalem. Het paleis van koning Salomo imiteerde hij in de materialen en in het ontwerp en verschillende kenmerken van de tempel van Jeruzalem komen daarin terug. Net zoals de tempel was gebouwd van cederhout en van stenen, zo zie je dat ook duidelijk de tempel en het paleis dezelfde structuur hebben. Als je een overzichtsfoto daarvan maakt en ziet die kaartjes, dan zie je dat het overeenkomt. Bovendien gebruikte Salomo verschillende van die gebouwen voor officiële doeleinden. In de hal van de troon, dat is de rechtszaal, heeft hij recht gesproken. Zoals onder andere ook, en we kennen dat uit de 1 Koningen 3, als hij daar recht spreekt over die twee hoeren met die twee baby's. En het gebed dat uitgesproken wordt in Psalm 72, waar gebeden wordt voor de koning van Israël, dat is dat geschreven specifiek voor koning Salomo. O God, geef de koning uw recht, dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid. Dat heeft hij ook gedaan. En God heeft ook de belofte gegeven dat hij wijsheid zou krijgen om recht te spreken. In 1 Koningen 3 wordt het neergeschreven. Salomo, ik geef je wijsheid en ik geef je een verstandig hart om met inzicht naar rechtszaken te kunnen luisteren. En serieus heeft hij die opdracht opgevat. Gebaseerd op de wet van Mozes en door de geest van God, de wijsheid van God die hem geschonken is, heeft hij gehandeld en goed recht gesproken. Salomo, die de schrijver is van het boek Spreuken, dat staat in hoofdstuk 20 daar geschreven, een koning die op de rechterstoel zit, schift met zijn ogen alle kwaad. Een wijze koning verstrooit goddelozen en laat het rad over hen heen komen. Met andere woorden, de taak van de koning was om het kwaad in te perken en de kwaaddoeners die moesten verwijderd worden uit dat land. Dus Salomo handhaafde het recht. De grootheid en de heerlijkheid van Salomo, dat kwam niet alleen maar naar voren toe in zijn eerlijke rechtspreken. Een groot deel van zijn glorie van Salomo, dat was ook de pracht van zijn paleis. En aangezien Salomo koning was, was het ook zijn plicht om in zo'n heel mooi huis te wonen. Het was een zegen van God. God had hem zelfs grote rijkdom beloofd. 1 Koningen, dat staat geschreven in hoofdstuk 3 vers 13. Ik geef u zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke is. Toch zijn er enkele geestelijke gevaren die het wonen in paleizen met zich meebrengt. En wij gaan er eens op letten dat er twee verleidingen waren die naar koning Salomo zijn gekomen. En broeders en zusters, die verleidingen gelden ook voor u en ook voor mij. De eerste verleiding is deze: afgeleid te worden. De tweede is overdaad, buitensporigheid. Het gevaar van afgeleid te worden, niet meer dus de prioriteit op de juiste plaats te hebben, dat komt duidelijk naar voren toe in de hoeveelheid tijd die in beslag genomen werd om zijn paleis te bouwen. In vers 1 van onze tekst staat geschreven dat hij 13 jaar aan zijn eigen huis gebouwd heeft. Het nam Salomo bijna twee keer zoveel tijd om zijn eigen huis te bouwen, 13 jaar, dan het bouwen van het huis van God, 7 jaar. Toegegeven,
Salomo die bouwde wel in de juiste volgorde. Eerst de tempel en daarna zijn eigen huis. Maar het lijkt er ook op dat Salomo er veel langer over deed, omdat zijn huis veel groter was. En als je de overzichtskaartjes ziet, heel duidelijk, dan is dat paleis van hem veel groter dan de tempel van Jeruzalem. En als je Gods woord aandachtig leest, dan zie je ook dat er een contrast is in de overgang van het einde van hoofdstuk 6 en het begin van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 begint met het vertellen hoe lang de bouw van zijn paleis was. En in de Hebreeuwse grondtekst, in 1 Koningen 7 vers 1, begint met het woordje maar. Aangevende een contrast. Hij bouwde de tempel in 7 jaar. Dat is het einde van hoofdstuk 7. Maar aan zijn eigen huis heeft hij 13 jaar gebouwd. Dus duidelijk geeft het woord van God dat contrast aan. Het attendeert ons op de prioriteit die hij eraan gegeven heeft in zijn bouwproject. Het is helemaal niet zo verkeerd dat ook wij onze prioriteiten wel eens even tegen dat licht houden. De aanbidding van de Heere God en de bouw van zijn geestelijke tempel, dat is de gemeente, behoren onze belangrijkste prioriteiten te zijn in ons leven. We zijn geschapen om de Heere God te eren en te dienen, te verheerlijken. En we verheerlijken hem het meest als wij als gelovigen samenkomen en van harte zijn lof zullen zingen. We zijn geroepen om mensen om ons heen te roepen, uit te nodigen, om deelachtig te worden aan het feestmaal van de Heere God. Daarmee tonen wij onze liefde van Christus naar onze buren. We willen dat ze deelachtig worden aan het goede van God. Toch leiden vaak de dagelijkse beslommeringen ons heel makkelijk af van die hogere prioriteit die opgetekend staat in Gods heilige woord. De welvaart waarin wij leven, die kunnen zo snel onze energie, ons geld, onze tijd opslokken. Hoeveel tijd wordt er vaak niet besteed? Naar het zoeken van een juiste plek waar we gaan wonen. Die hypotheek die we rond moeten krijgen. En dan ook nog eens een keer als er een huis gekocht is, geld en de energie die gestopt gaat worden om dat allemaal op te knappen. Er moet geverfd worden, er moet behangen worden, spullen moeten van de ene plek naar de andere verhuisd worden. En ons leven kan zo heel snel opgevuld worden met al dat soort activiteiten. We leven in een tijd waarin de dingen nog mooier gemaakt moeten worden, nog uitgebreider. Zo is het toch? Zo zijn er allerlei dingen waar we mee bezig zijn. Boodschappen doen, dingen schoonmaken, diepbezoek enzovoort enzovoort. Begrijp me niet verkeerd hoor, begrijp me niet verkeerd. Een mooi huis hebben, comfortabel mogen leven, op zich is dat niet verkeerd. En onze spulletjes, onze aardse bezittingen, daar moeten we voor zorgen, die moeten verzorgd worden. Die hebben aandacht nodig. We moeten er echter voor waken dat wij als christenen onze geestelijke prioriteit niet uit het oog verliezen. En dat we op dat hellende vlak komen. En dat we opgeslokt worden door de materiële zaak. Mevrouw en ik, we wonen naast een buurman. Hij begint nou wat ouder te worden. En door zijn leeftijd kan hij de dingen die hij allemaal bezit niet meer zo goed onderhouden. Onderlaatst heeft hij tegen ons gezegd, hij zegt, bezit is lastig. Hij noemt dat de bilfactor. Bezit is lastig. Want de keerzijde van dingen bezitten, dat houdt in dat dat voortdurend onze aandacht vraagt, onderhoud vraagt. In plaats van ons dichter bij God te brengen en ons te helpen met het bevorderen van het evangelie en het koninkrijk van de Heere God, dreigen onze bezittingen, onze huizen, al onze tijd en energie op te slokken. Dat beter besteed kan worden voor aanbidding en de dienst aan de Heere God. Wij leven in een wereld waarin zoveel spullen zijn. En als we daarin niet de keuze maken om eenvoudig te blijven leven, dan is het grote gevaar dat die geestelijke prioriteiten aangetast kunnen worden. En de verleiding is groot om steeds maar bezig te zijn met het verfraaien, nog mooier te maken, nog luxer te maken.
En dat is niet goed voor onze ziel.
Vinod Ramachandra. Beetje een dure naam natuurlijk. Dat is een christen uit Sri Lanka. Hij is bijbelleraar en is ook schrijver van verschillende boeken. En die schrijft in zijn profetische boek, en de titel van dat boek is Goden die falen. Hij schrijft het volgende, en dan citeer ik. De westerse wereld en de middenklasse van de niet-westerse landen zijn heden ten dagen beter gevoed, hebben mooiere huizen, zijn beter uitgerust met gezondheidszorg dan de generaties voor hen. Maar, paradoxaal genoeg, lijken ze ook de meest angstige, de meest verdeelde, de meest bijgelovige, de meest verveelde generatie in de menselijke geschiedenis. Rusteloos gedrag. Van de ene ervaring naar de andere. In een hectische werveling van doelloze activiteiten. Einde citaat. Het zou beter voor ons zijn om een lagere prioriteit te geven aan een aangename woonsituatie en een hogere prioriteit aan het Koninkrijk van God. Deze gedachte die komt ook naar voren in 1 Koningen, waarin die geschiedenis van koning Salomo is opgetekend. De belangrijkste nadruk in hoofdstuk 5 tot en met 8 is het huis van God dat gebouwd werd. De Bijbel die geeft uitgebreide details van de structuur en de inrichting van de tempel van God. Inrichting wordt allemaal genoemd, inwijding wordt allemaal genoemd. Salomo's eigen bouwwerk, waar hij veel meer jaren aan besteed heeft, die krijgt in de Bijbel veel minder aandacht. Slechts 12 versen in hoofdstuk 7. Voor 5 gebouwen. Dat prachtige paleis van Salomo, het wordt slechts kort vermeld in het woord van de Heere God. Wat de Heilige Geest betreft, is dat ook alles wat het verdient aan aandacht. Want Salomo's huis was veel minder belangrijk dan het huis dat hij voor God gebouwd heeft. Dus door dat paleis van Salomo minder te benadrukken, plaatst de Bijbel de dingen in zijn juiste perspectief. Wat zijn onze prioriteiten? Welke plaats neemt ons bezit, onze woning in? Nodigen we mensen uit in ons huis? Is het een plaats om tot zegen te zijn voor onze naasten? Zijn onze huizen minder belangrijk dan de toewijding voor het werk van het Koninkrijk van de Heere God? In Psalm 84 vers 10, daar prijst de psalmist de Heere God door te zeggen, elke dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. De geestelijke nieuwe tempel die God in Christus in deze wereld aan het bouwen is, die is belangrijker dan ons bezit en onze woning. Laten we ervoor zorgen dat we de juiste prioriteit hoog houden. Toen Salomo zijn beroemde paleis aan het bouwen was, toen doemde er een tweede geestelijk gevaar op. Overdaad. Buitensporigheid. Natuurlijk, wij weten wel dat de rijkdom van Salomo een zegen van de Heere God was. Maar hoe meer financiële middelen we hebben, des te moeilijker is het vaak om die te gebruiken tot eer van de Heere God. Met al die schatten die Salomo had, kwam hij in de verleiding om extravagant, om buitensporig te zijn. Dat huis dat hij gebouwd heeft, dat was indrukwekkend. Er waren meerdere gebouwen in dat paleis en complex. Er waren meerdere verdiepingen die gebruikt werden voor vergaderingen. Er waren zijkamers die gebruikt werden voor het opslaan van allerlei kostbaarheden en voor het wapenarsenaal. In vers 2 tot en met 5 staat de beschrijving van een van die gebouwen. Het huis van het woud van de Libanon. Prachtig gebouw geweest. Er waren 3 ramen, of 3 rijen van ramen en vensters tegenover elkaar, waardoor er voldoende licht binnenkwam. In die ruimte waarop volop prachtige, mooie, cederhouten pilaren. De koning die bouwde daarnaast nog eens een keer zijn eigen woning en dan nog eens een keer een woonruimte voor zijn vrouw.
Met andere woorden, het was eigenlijk niet één paleis, het waren twee paleizen. In vers 8 staat er geschreven, bij zijn huis waar hij woonde, was een ander voorhof. Maar binnen in het huis, dan voorhof, daar was een huis met een constructie die hetzelfde was. Ook maakte hij voor de dochter van de farao, die Salomo tot vrouw genomen had, eenzelfde huis als deze voorhal. Klaarblijkelijk heeft hij dus een apart huis gebouwd voor zijn Egyptische vrouw. Daar toen zij woonde. Dat heeft, zij misschien wel gevraagd. Maar uiteindelijk bleek die Egyptische vrouw en al die andere bijvrouwen een struikelblok te zijn geworden voor hem. Hij werd meegetrokken in de aanbidding van de afgoden. Salomo's bouwproject was niet alleen groot, het was ook nog eens een keer zeer luxueus. De wanden en vloeren waren bedekt met cederhout. Al dat mooie hout, met hoge kosten, was dat uit Tyrus in Libanon, helemaal daar vandaan geïmporteerd. En in de naamgeving van de gebouwen die hij had, komt die naam terug. Het huis van het woud van de Libanon. Een bekende bijbelverklarer die heeft gezegd, Salomo's bouwproject komt over als te veel en te overvloedig. Hoewel God beloofd had een huis te bouwen voor koning Salomo in 2 Samuel 7, was de koning behoorlijk vastbesloten om dat gebouw naar zijn inzicht te bouwen, in plaats van op de Heere God te vertrouwen. Toegegeven, er is geen kritiek dat opgetekend staat in 1 Koningen over het bouwen van zijn paleis. Toch zijn er sterke aanwijzingen en ook teksten in het Oude Testament die spreken over buitensporig bouwen, opgetekend door de profeten in het Oude Testament. Jeremia bijvoorbeeld, in hoofdstuk 22 vers 14, die sprak Gods oordeel uit over elke koning die zeggen zou, en dan citeer ik die tekst, ik zal voor mij een huis van grote afmetingen bouwen, met ruime bovenvertrekken, en vensters in uithakken, en overtrekken met cederhout. En daarna, als je dat van die tekst in Jeremia 22 doorleest, dan zie je in vers 15, dan zie je, en dat is eigenlijk ook een vraag die aan koning Salomo gesteld zou kunnen worden, maakt veel cederhout in uw paleis u tot een machtig koning. Jeremia die schreef dit op en die vroeg dat, natuurlijk met het verlangen, dat de sociale gerechtigheid hooggehouden zou worden door de koning van Israël. Hij wist dat datgene wat de koning echt tot koning maakt, is dat de gerechtigheid, de goedheid van God hooggehouden zou worden. Dus op zich is het helemaal niet verkeerd om in een paleis te wonen. Maar als iemand luxueus leeft, dan is het gevaar er zo van nabij dat we niet omzien naar de armen om ons heen. Luxueus was het. Kijk maar wat voor materialen die gebruikt heeft. Salomo heeft een vermogen besteed aan de stenen van zijn huis. In onze tekst staat geschreven, dit alles was van kostbare stenen gemaakt. Gehouwen steen, met een zaag van binnen en van buiten, op maat gezaagd. Vanaf het fundament tot de daklijst en van buiten tot aan de grote voorhof. Verder was het gefundeerd met kostbare stenen, grote stenen, stenen van 10L, stenen van 11L, sorry van 8L. En daarbovenop kostbare stenen, op maat gemaakte gehouwen stenen en cederhout. En rondom was de grote voorhof ommuurd met 3 lagen gehouwen steen en een laag van cederhouten balken. Zo was het ook met de binnenste voorhof van het huis van de Heere en met de voorhal van dat huis. De stenen van het paleis van koning Salomo, die waren enorm, 3 tot 4 meter breed. Het waren hele dure stenen. Tegen de tijd dat ze uitgezaagd waren en versleept waren naar de hoogste berg in Jeruzalem, had Salomo er een vermogen aan loonkosten gegeven. En bijna iedere keer als die stenen beschreven staan in onze tekst, dan worden ze aangeduid als kostbare stenen. Als het ging om de bouwen van zijn paleis, werden er kosten nog moeite gespaard. Ik zeg het nogmaals, een mooi huis hebben, leuke spulletjes hebben, op zich is dat niet verkeerd, maar kijk uit, er zit een gevaar aan.
Er worden ons heden te dagen zulke mooie, prachtige dingen allemaal aangeboden die we zouden kunnen kopen. Zelfs Salomo die zou met jaloerse blikken naar ons kijken. Van datgene wat tegenwoordig in de winkels ligt of via het internet we allemaal kunnen bestellen. Al die dingen zijn een onderdeel van een wereld die de Heere God geschapen heeft. En die zijn daarom in zichzelf goed. Maar er zit een prijskaartje aan vast. Telkens wanneer u en ik een besluit nemen om iets te kopen, dan nemen we een beslissing die uit ons hart voorkomt. Dus pas op voor de gevaren van genotzucht, hebzucht. God heeft ons niet verteld, niet precies verteld, hoeveel wij zouden mogen uitgeven aan onze huizen, aan ons bezit. Hij heeft deze en alle andere beslissingen over ons rentmeesterschap overgelaten aan de vrijheid van ons geweten. En een nuttige richtlijn daarin is altijd weer dat we zullen rekenen met 10%. De tienden. God is niet hebzuchtig. Als we hem 10% geven, dan houden we zelf 90% over. En dan moeten we ook nog eens een keertje in ons oren knopen dat van die 90% dat ook weer in bezit is van de Heere God. Voor 100%. Alles moet tot eer van hem gebruikt worden. Zelfs het geld wat wij voor onszelf besteden moet uitgegeven worden met het bewuste denken van het moet tot eer van hem zijn. Een andere manier van ons geven, dat kunnen we testen door te vergelijken van, nou, hoeveel besteed ik nou aan dat onderhoud, aan het huis van mij, aan het verfraaien van mijn huis, met datgene wat ik in de collectorzak stop en wat ik geef aan tiende aan de Heere God. Salomo die kwam in de verzoeking om meer tijd en energie te stoppen in zijn eigen huis dan de tempel van God. Als u en ik geloven dat het bouwen van de gemeente van Jezus als Gods eeuwige tempel belangrijker is dan onze eigen aardse woonplek, dan moet dat tot uiting komen in de manier waarop wij ons geld uitgeven. Om ons te helpen, om de gevaren van afleiding en van overdad te vermijden, maakt Jezus een eenvoudige en een gedenkwaardige vergelijking. In zijn bergrede spoorde hij de mensen aan om zich niet overdadig zorg te maken over hun dagelijkse beslommeringen, maar allereerst dat koninkrijk van God te zoeken. Jezus die zei, kijk naar de lelies van het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Bij het maken van deze gelijkenis nam Jezus aan dat de mensen de glorie van dat koninkrijk van Salomo kenden, inclusief zijn hele mooie paleis. Koning Salomo die woonde in een droomhuis, gevuld met gouden voorwerpen. Toch was Jezus niet onder de indruk van de rijkdom van die koning. Hij wist namelijk dat zelfs Salomo met al zijn glorie onvergelijkbaar was met de eenvoud van enkele veldlelie. Om zijn huis te bouwen moest Salomo duizenden houthakkers en steenhouwers de heuvels insturen. Het kostte hen 13 jaar om zijn paleis te voltooien. Daarentegen werken de lelies van het veld helemaal niet. Ze groeien moeiteloos, koesteren zich in de zonneschijn, terwijl ze overladen worden met regen uit de hemel. Nochtans is de schoonheid van lelies uitzonderlijk, een prachtig meesterwerk van onze hemelse maker. Er is meer pracht in één enkele bloem die zo ingenieus gemaakt is dan alle pleizen van koning Salomo. En de Heer Jezus die wil dat we deze les toepassen op ons leven. Hoewel de lelie van het veld geen inspanning doet, is ze mooier dan ons. Daarbij komt ook nog eens een keer, ze leven veel korter dan ons.
Ze leven vandaag en morgen zijn ze weg. Mm-hmm. Dus hier is een plant die minder werk doet, een korter leven heeft, maar in veel opzichten veel mooier is dan wij. God heeft de veldlelies met glorie bedekt. Als God dan zo goed voor lelies zorgt, dan kunnen wij erop vertrouwen en mogen erop vertrouwen dat hij beter voor ons zal zorgen. Dat is wat Jezus ons duidelijk wil maken. Bestemd voor de eeuwigheid zijn we veel waardevoller voor God dan alle lelies van het veld. Daarom hoeven we ons geen zorgen te maken van wat we zullen eten, waarmee we ons zullen kleden. Laat staan dat we druk bezig zullen zijn met ons huis nog groter en nog fraaier te maken. Hij wil allereerst dat we een keuze zullen maken voor zijn koninkrijk. De rest komt dan later wel. We besteden zoveel tijd aan onze huizen, spenderen zoveel geld om dat te verfraaien, terwijl de Heere God voor ons vraagt in alle eenvoud op hem te vertrouwen. Hij zorgt en geeft wat we echt nodig hebben. Bovendien heeft de Heer Jezus ons de belofte gegeven dat hij op zijn tijd de beste woonvoorziening zal geven aan ons. Het zal zijn bij de afronding van ons leven dat God ons thuis brengt in zijn hemelse woning. Jezus heeft voor ons een eeuwig gelukzalige plaats bereikt. En weet u wat mooi is? Dan hoef je dat niet meer op te knappen. Dan hoef je niet meer te verven. Dan hoef je niet meer te behangen. Er hoeven geen verbeteringen meer aangebracht te worden. Jezus die zegt in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Spoedig komt Jezus terug en zal ons brengen naar het huis van zijn vader. En als we daar komen, dan zullen we aangenaam verrast zijn. En dan zal hij voor ons een plaats bereid hebben die veel grootser en heerlijker zal zijn dan alle lelies van het veld en alle paleizen van koning Salomo bij elkaar. Een volmaakte plaats om altijd te wonen. Een echt thuis. Dus, waar we ook zijn in deze tussentijd. Misschien zit u wel in zo'n bekrompen klein huisje. Misschien zit u wel angstig te kijken van, waarom heb ik dan nog steeds niet zo'n mooie groene tuin? Ik heb het nog steeds niet naar mijn zin. Laten we niet vergeten. We zijn nog niet thuis. We zijn op weg naar het allerbeste huis. Huis waar God woont. En ons daar eeuwig volkomen tevreden zal laten wonen tot in der eeuwigheid. In zijn volmaakte heerlijkheid. Amen. Amen. Amen.